stretch mark.
Het is woensdag, 12 uur. Tijd voor Wat de Poesie is, Jim en Chandré, met actualiteit, activisme en kunst.
En chaos, of niet? Of en echo.
En echo. Met vandaag, als het allemaal goed komt, Kril, Ingeborg en Wapennieuws. Ja. Guido is op vakantie of weg,
ja,
op reis.
Ja, Guido is op reis, ja. Hij heeft ons achtergelaten met scenario's.
Ja, verschrikkelijk natuurlijk, maar dat is wat oorlog is. Jo is ook hier, hallo Jo. En dus Mark Akman van Stop Wapenhandel. Welkom.
Hallo Mark.
Jazeker, we zijn er. Wij zijn hier.
Wij zijn
hier. En we zijn nog legaal.
Is dat zo?
Volgens mij wel.
Daar wist ik niets van.
Of... min of meer. Ja. Maar de vraag is hoe lang nog. Daar gaan we het met Mark over hebben. Toch?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En verder?
Nou, wat ik zeg. Ingeborg komt later. En ik hoop
ook. Okay.
En de fenomenale agenda.
Yes. Ja, want No Kings Day komt eraan, hè?
No Kings Day was misschien afgelopen zaterdag.
Oh, nee, dat was, was al in Amerika.
Ja. En in Amsterdam ook, trouwens, afgelopen zaterdag.
Maar daar gaan we door afvragen. Zullen we met de markt beginnen gewoon?
Ja.
Ja. Ja.
Want die zit er nu klaar voor. En als je de wapenhandel wil stoppen, dan heb je het druk. En dat kun je wel zeggen, want Mark heeft een rapport geschreven over, niet zozeer over de wapenhandel, maar meer over het onderzoek daarnaar. En dat is een verhaal van 90 pagina's, gepubliceerd door TNI, Transnational Institute. En dat werd mij onder ogen gebracht door Ingeborg Beugel zelf, omdat haar dochter daar ook werkt. Maar dat geeft niet, want het is de moeite waard. Want het is heel erg inspirerend, vind ik, om te lezen. Kijk, het is aan de ene kant heel saai, maar aan de andere kant is het ook goed, want dat gaan we vertellen. Mark, wanneer ben je eigenlijk mee begonnen?
Dit rapport is een lang proces geweest. Daar ben ik meer dan 4 jaar geleden mee begonnen.
Dat dacht ik al.
Steeds onderbroken door oorlogen en ander werk. Dus het is,
Maar was er ook een specifieke aanleiding van nu ga ik dit doen?
Nou, ik doe voor Stop Wapenhandel en TNI al 10 jaar schrijf ik rapporten over militarisering van grenzen en de betrokkenheid van de wapenindustrie. En universiteiten doken daar ook steeds weer opnieuw bij op. Dus dat was een goede aanleiding om dat element ook eens uit te gaan diepen.
Oké, maar het was niet vanwege Gaza of Oekraïne of Soedan of dat je zegt van nee, nu ga ik dat eens eventjes grondig uitzoeken. Want je hebt heel veel gelezen en research gedaan. En heb je ook mensen aan hun taas getrokken van waar ben je mee bezig en zo, dat soort dingen?
Nee. Dat doe ik eigenlijk niet. Ik heb wel met mensen die op de universiteit werken gesproken om een keertje het inzicht te krijgen van hoe lopen die processen daar.
Ja.
Maar mensen die echt diep in het onderzoek zitten dat bijdraagt aan de militarisering van grenzen en repressief van migratiebeleid, die heb ik zelf niet gesproken.
Vooral een literatuurstudie, zeg maar.
Veel literatuur, veel websites, veel beleidsdocumenten van de Europese Unie.
Ja. 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 Nou, dat is eigenlijk het saaie gedeelte wat mij betreft, maar misschien kun je even vertellen wat de conclusie is.
De conclusie, ja, je hebt dat saaie gedeelte wel nodig om een conclusie op te bouwen.
Ja, maar dat is saai voor de radio en voor sommige lezers ook wel.
Ja. Mijn collega's hier zitten te lachen.
Mag.
Ja.
Misschien even een goed voorbeeld. Dat is voor de luisteraar lekker, want dan snap je waar het over gaat.
Ja, de conclusie is dat universiteiten ontzettend betrokken zijn.
Mag de microfoon uit, dank u. Ja, ga door.
De conclusie is dat universiteiten ontzettend betrokken zijn in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe ondersteuning en nieuw beleid rond grenzen en migratie en het repressieve deel daarvan dan. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Nederlandse Universiteit Maastricht, die veel betrokken is bij door EU gefinancierde training van grenswachten in landen buiten Europa, bijvoorbeeld.
Oké. En hoe zit dat in elkaar dan? Gaan ze dan trainingsprogramma's maken? Of komen die lui dan naar Maastricht om getraind te worden? Of,
Ja, die lui komen naar Maastricht om getraind te worden. Er wordt elk jaar een selectie gemaakt door de International Center for Migration Policy Development. Dat is een bekend internationaal instituut dat heel veel van dit soort projecten gefinancierd door de EU doet.
En dan komen de douaniers uit Nepal en Soudaan en Niger, die komen dan leren hoe je de grens bewaart. Hoe gaat dat?
Ja, dat is precies. Het is met name uit de Afrikaanse landen komen grenswachten dan naar Maastricht en die volgen een maandenlange cursus, training.
Wauw. Kan ik daar ook aan meedoen, denk je?
Dat lijkt me spannend. Ja, ik denk dat je dan eerst grenswacht in een van de landen moet gaan worden.
Ja, ik ken grenswachters. Ik ken grenswachters in verre landen. Die ga ik uitnodigen. Dat is goed. Dat is een andere methode, sorry. En de Universiteit van Amsterdam?
Universiteit van Amsterdam is af en toe ook wel met dit soort dingen betrokken. Universiteit hier hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Eurodac, de Europese fingerprint database. En geadviseerd om in tegenstelling tot al het geval was ook kinderen vanaf 6 jaar al vingerafdrukken af te gaan nemen.
Ja, die hebben vingers, dus die kan je afdrukken. Ja, logisch.
Dus dat is een flinke leeftijdsverlaging.
Maar waarom 6 jaar? Ik bedoel, dat is gewoon willekeur.
Dat is enigszins willekeur. Ze hebben die grens op 6 jaar getrokken.
Waarom niet bij de GGD bij consultatie er ook meteen wangslijm opslaan? Weet je wel, dat is toch logisch?
Nou, dat is uiteindelijk wat natuurlijk de EU het liefste wil, dat van iedereen al zoveel mogelijk gegevens direct beschikbaar zijn.
Ze doen al wel van streng bloed, volgens mij.
Ja, soeverein, hè? Zonder Amerikaanse digitale moroppen. Dan zijn we eigen baas, dan hebben we onze eigen data en eigen beheer. Ja, dat vinden we lekker als staten. Ja. Dus autonome soevereiniteit, wat een gelul.
Ja, maar ja, goed, zover is het met migratiebeleid niet, maar dat advies van vanaf 6 jaar is wel overgenomen in de herziening van de regeling voor de Eurodac-database voor het jaar.
En wie kwam er op dat idee? Was dat iemand van de UvA of van de faculteit? Hoe heet die?
Zo precies weet ik niet. Maar dat is onderzoek dat wordt dan door de EU gefinancierd. Dat doen ze samen met de anderen en daar komen dit soort vragen dan op.
Van ons belastinggeld bedoel je?
Uiteindelijk wel, ja.
Ja. Oké, maar ik ben nog niet helemaal in het noodapparaat gaan, maar we kunnen de man vinden of de vrouw die dit bedacht heeft. Van dit 6 jaar vingerafdrukken.
Ja, als je goed de noten naleest, dan vind je de onderzoeker en daar staan de namen bij.
Het is natuurlijk niet direct een handboek voor activisten, maar de vraag is natuurlijk wel, als je student bent aan de UvA en je bent een beetje radicaal, wat kan je hiermee?
Nou ja, dit rapport is net zoals al de rapporten die de serie geschreven heeft, vooral bedoeld om activisten brandstof te geven om mee aan de slag te gaan. Dus om de informatie die nodig is, de analyse die erbij is, actie mee te gaan voeren. Daar is het in de eerste plaats voor bedoeld.
Ja, nee, ik vind het ook heel inspirerend, vooral die douaniers in Maastricht, dat spreekt mij aan. Mm-hmm. Misschien dat Radio Patapoe iemand op. Is iets even van Hans misschien? Als embedded reporter en dan elke week eventjes in Hans
knikken
dat hij geleerd heeft. Ja, lijkt me goed. Ja. Goed, maar nu even serieus, want er zit een hele mooie inleiding in jouw rapport. Die heb je gewoon goed georganiseerd van Michela Lanzione. Mm-hmm. En die heeft het over. Ja, die citeert eigenlijk weer iemand anders, namelijk Nicolas de Genova. En die zegt dus: the matter of bordering is a matter of war. Oftewel, het kwestie van de grenzen is een kwestie van oorlog. Dat is dus een kwestie van algemene wijsheid, maar als je dat een beetje doorleest, dan kom je eigenlijk tot een verontrustende conclusie. Want waar moeten we het hier over hebben? Omdat, als ik het samenvat, de oorlog tegen migratie als externe vijand is het uiteindelijk, Brechtiaans gesproken, ook weer een oorlog tegen onze burgers. Want de technologie die op migranten wordt losgelaten, wordt net zo makkelijk op kinderen van 6 jaar op het consultatiebureau toegepast. En uiteindelijk zitten we allemaal in die verschrikkelijke database en kunnen we vergeten dat we vrij waren. Is dat ongeveer een samenvatting?
Dat is wel een samenvatting van het voorwoord. Inderdaad, een Italiaanse professor die zelf heel actief geweest is om in actie te komen tegen samenwerking van zijn universiteit met Frontex. Die heeft het voorwoord geschreven en die plaatst in dat brede perspectief ook met hoe de wapenindustrie invloed heeft op universiteiten. En het is compleet waar. Veel dingen die worden eerst uitgetest op migranten aan de grenzen. Omdat het gewoon meer kwetsbare mensen zijn die ook minder toegang hebben tot bijvoorbeeld juridische hulp om tegen legaal dubieuze methoden en technologieën in actie te komen.
Ja.
En als het daar eenmaal goed, goed getest is, dan wordt het vaak ook verder uitgerold de samenleving in.
Ja. Het is een beetje vergelijkbaar met voetbalhooligans of de top 600. Hè. Daar kun je ook gewoon met geavanceerde technieken gemarginaliseerde groepen gebruiken als laboratorium. Want dat is de titel, daar heb je nou niet gezet. Border Labs. Het is allemaal in het Engels, dat is zo. Ja. Volgende keer doen we het in het Engels, maar nu zijn we in het Nederlands bezig. Dat is ook wel toegankelijk. Maar dat moet ik even bijzeggen, het is allemaal Engels.
Ja.
En Italiaans. En Italiaans. Maar, kijk, dat is natuurlijk het punt. Dit is het perspectief, zeg maar, van academici. Hè? Mensen die betaald worden in research programma's en geld krijgen van Europa. Dat soort dingen. Maar als je nou zegt, het perspectief van de opdrachtgevers, hè, van de staat, dan ergens snap ik wel dat die moeite hebben met de migratie, omdat dat nou juist een ondermijning is van die soevereine grenzen, weet je wel. Dus dat ze daar krampachtig op gaan reageren en elke geld expanderen om onuitvoerbare en hopeloze maatregelen te nemen, veelal, die veel meer geld kosten dan ze opleveren. Met als grandioos voorbeeld wat mij betreft, en dat je tegenwoordig voor €20.000 een asielzoeker kunt weigeren. Nou, dat is een koopje, weet je wel. Dat is gewoon, ik zou ervoor tekenen. Als ik asielzoeker was en ik werd afgewezen en ik kon €20.000 krijgen om ergens anders naartoe te gaan, zou ik meteen doen, weet je wel. Dus dat is effectief, kun je zeggen. Maar dan moet je ook consequent zijn. Nou, de vraag is dus, moeten we begrijpen waarom staten zo tegen migratie tekeer gaan? Op zichzelf. Of vooral en alleen omdat het ook ons raakt. Als burgers.
Ik denk op zichzelf. Ik snap het migratiebeleid wel vanuit het perspectief van die staten voor een deel. Want ook hun doelen bereiken ze niet met het migratiebeleid dat zij voeren. Maar gewoon als nadenkende persoon en als persoon met ideeën over hoe de wereld in elkaar hoort, snap ik er helemaal niks van. Het is, als je het SEC bekijkt, is het migratiebeleid, het globale noorden veroorzaakt enorm veel ellende in de rest van de wereld. Dat is een van de belangrijkste drijvers dat mensen dwingt om op de vlucht te slaan. Het is ook iets waar de wapenindustrie veel aan verdient. En als mensen dan een toekomst, een veilige plek zoeken, dan stuiten ze weer op gemilitariseerde grenzen waar diezelfde wapenindustrie weer aan verdient. Dus ik snap het wel vanuit het perspectief van kapitalistische globale noorden, voor een deel. Maar als zelfnadenkende persoon, snap ik er helemaal niks van.
Ja, die Nicolas de Genova, die zegt eigenlijk dat de war on migration is eigenlijk een prelude van de fascistische autoritaire staat. He, kijk naar Trump. Oftewel wordt de migrant eigenlijk misbruikt om de gewone burgers te onderdrukken.
Nou, ik denk dat dat ook meespeelt. Maar dat is natuurlijk niet het enige element van het migrant zelf. Heeft er ook enorm veel last van. Het is niet alleen maar een porn in een game. Opmaat naar fascisme. Nee.
Nou, er zit geen masterplan achter van, weet je wel, we beginnen met de migranten en uiteindelijk gaan we alle burgers lekker naaien. Dat heb je althans niet kunnen aantonen.
Nee, nee, ik denk ook niet dat het beleid zo sec is, maar dat het voor een deel natuurlijk bijvoorbeeld met het uittesten van, de, van nieuwe militaire technologieën, militaire secure technologieën wel zo uitpakt. Ja.
Worden er eigenlijk al drones ingezet tegen migratie?
Ja, ja, zeker. Er wordt heel veel drone surveillance aan de grenzen. Steekplaats, zeker. Ja.
Oké. Okay. Ik moet even mijn hondje binnen laten. Die zit in de tuin en die moet nu achter de deur naar binnen voordat ze gaat blaffen op de buur aanvallen. Mm-hmm.
Kom maar binnen.
Ja, ja. Doe het zo. Het is Lulu. Zoals een mascotte.
Ah, Lulu.
Ja. Het spelen van een drone, zou ik zeggen.
Dat denk ik.
Ja. Hey, en ik ben wel benieuwd, want gaat dit rapport van jou ook landen, denk je, bij die, bijvoorbeeld bij die Frontex Academy in Maastricht?
Ik heb geen idee, tot nu toe is het een klein beetje opgepikt door pers en wordt het online redelijk gedeeld. En ik hoop ook juist in universitaire kringen, dat gebeurt ook wel een beetje, denk ik. En ik hoop dat het bijdraagt aan het proces van wat meer nadenken over waar we bezig zijn. Wat ik op universiteit veel zie is dat dat helemaal geen kwaadwillend... Ja, ik bedoel, als mensen bezig zijn met ontwerpen van wapens, dan weten ze heel goed waar ze mee bezig zijn. Maar als ze bezig zijn met bijvoorbeeld psychologie of data-analyse of dat soort dingen en dat gebruikt wordt hier, dan heb ik niet het idee dat dat per se kwaadwillende mensen zijn, maar dat ze vaak een beetje naïef zijn over waar hun onderzoek voor gebruikt wordt. En ik hoop dat daar een beetje beter over nagedacht gaat worden.
Ja. Ja, dat is, jij hebt ook gekeken naar de humanities en de sociale dingen, wetenschappen. En dan zeg je op een gegeven moment dat er een soort, ik doe het even in het Engels. Many universities, mainly in the EU and the United Kingdom, play an important, but in some cases somewhat hidden role, at least at the level of narrative, in strengthening and expanding border security and control, which informs repressive migration policies in theory and ultimately practice. Dus die narrative. Dus de sociale wetenschappen die dragen op een stiekem manier mee aan het ontwikkelen van een taal die het weer mogelijk maakt om die repressie aan de grenzen te faciliteren. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè?
Ja, nou ja, ze werken heel erg binnen de kaders van het Europese migratiebeleid.
Ja, nee. Dus dan zit je al in de narrative.
Dan zit je al in de narrative, ja.
Kun je daar ook nog een voorbeeld van geven? Dat vind ik altijd interessant. Ze noemen het bijvoorbeeld migration management, hè, zo die term.
Ja, dat is inderdaad. Nou, ik was ooit...
Welkom hier, Borg.
Hallo.
Ik deed ooit een wet openbare bestuurverzoek bij Frontex. Toen kreeg ik een gesprekje over wat mijn vraag precies inhield. En mijn vraag was iets van documenten over samenwerking met niet-Europese landen op het gebied van border security, grensbewaking. Toen zei ze, maar daar zijn we helemaal niet mee bezig. Wat wij doen is grensmanagement. dat soort dingen krijg je dan. Dus probeer heel dat soort managementtaal te vatten. Of een heel meer gedepolitiseerde termen om maar te verhullen waar ze eigenlijk mee bezig zijn.
Ja, en dan merk je de verkeerde woorden en dan tel je niet mee. En dan word je niet serieus genomen en dan hoef je niet langs te komen.
Nee, precies. Ja, omdat al dat heel veel van het universiteitsonderzoek, dat is gewoon een opdrachtonderzoek betaald door de EU. Dus dat wordt al direct in dat soort frames daarbinnen geframed.
Ja, op zichzelf is het trouwens niet zo nieuw, denk ik. Hè? Want het is algemeen bekend dat culturele antropologen die als ze al werk hebben, dan is dat meestal betaald door de AIVD. Dat is toch zo?
Ja, het is niet uniek hiervoor, maar het speelt hier wel, het is hier wel heel erg duidelijk hoe dat plaatsvindt.
Ja, voor jou wel, want jij hebt er weer aan gewerkt, dat is logisch.
Ja.
Maar het is ook weer niet heel erg verbazend, wil ik maar zeggen, dat het zo is. Alleen...
Nee.
Mag ik hierop inspreken?
Eén seconde, Ingeborg, even een punt maken. Want stel, je studeert biologie. Ja, en je hebt een interessant onderwerp, ga je een master doen en dan ga je mee promoveren. En ongemerkt ben je dus onderdeel van die industrie tegen de migratie. Hoe weet je dat? Hoe kom je erachter als student?
Nou, ja...
Lees mijn rapport, zeg je dan, maar...
ik denk niet dat elke student daar onderdeel van is, maar ik denk dat er veel onderzoekers die bezig zijn met onderwerpen met migratie of daarmee samenhangen, die denken van, als ik mijn data en feiten en analyse maar richting de Europese Unie stuur, richting onze opdrachtgevers, dan gaan ze misschien wat beter nadenken en het beleid wat bijstellen. Maar wat je ziet is van de andere kant, de EU pikt er alleen maar dingen uit die gunstig zijn en nuttig zijn voor hun al repressieve beleid. Ik zat een keer in een online presentatie van een aantal onderzoeksprojecten dat ging over het voorspellen van migratiestromen in de toekomst. Dat is voor de EU natuurlijk heel handig, want dan weten ze waar ze bewaking op moeten voeren en dat soort dingen. En er was iemand een verhaal aan het vertellen, een van die onderzoekers, van hoe klimaatverandering invloed heeft op migratiestromen. En degene van de EU-afdeling, het hoofd van de EU-afdeling die daarover gaat, die daarbij zat, die werd erg boos op hem. En die zei, wat is dit voor onzin? Dat hoef ik helemaal niet te weten. Wat voor jullie nodig hebben? De cijfers waar men, de cijfers in de toekomst en waar mensen gaan proberen de grens over te komen. Dat heb ik nodig. Al die achtergronden, onzin, flauwe film.
Ja. Nou, ze hebben haast, hè. Ze hebben echt urgentie. Dat is echt een probleem, die migratie, ja. Dat is oké, dat is goed. Ik voel mij echt een migrant. Ik doe graag mee aan het ondermijnen van de soevereiniteit. Jij toch ook?
Oké,
Ingeborg, ga je dan.
Ja, wie was die meneer die net sprak, sorry, want ik kom net binnenvallen.
Het is ene Mark Akkermans van de stichting of vereniging of beweging Stop de Wapenhandel. En die heeft een rapport geschreven, dat is mij aangeboden door ene Ingeborg Beugel.
Ja, wat ik zeggen.
En hij is in de uitzending, ja.
Hé Mark, wat fijn dat je erbij bent. En ja, joh, dat heet de Border Labs, dat rapport, dat is van Stop de Wapenhandel en...
Ja, dat weten we allemaal al. Dus, je gaat niet herhalen, Ingeborg.
Nee, oké, maar ik heb het vergeten dat jullie... Ik dacht het al toen ik Mark hoorde praten, daar gaat het over. Want dat wou ik ook inbrengen vandaag. Wat goed dat jullie Mark in de uitzending hebben. Ik heb het diagonaal doorgelezen. Ik vond het zo... schokkend. Ik vond het zo eye-opening. Ik heb het naar iedereen in Griekenland gestuurd. Ook naar Varoufakis, die heeft daar ook op gereageerd. Ontzettend goed werk. Ontzettend bedankt, want het is eye-opening. En je hart wordt er koud van. En je begrijpt ook de machten, die hele surveillance border-industrie, die zo groot, die machten die erachter zitten, de krachten zijn zo groot en het geld dat erachter zit is zo ontzettend veel. Wat kunnen we er in godsnaam nog tegen doen?
Dat wordt verbranden, kom op, dat weet je toch.
Ja, nou ja, dat helpt niet meer, want Mark weet ook wat er met die vergunning
gebeurt. Er is een bod erop, ja, zo ging dat vroeger, maar hoe gaat dat nu? Dat is de vraag, inderdaad.
Ja, nou ja, om maar even aan te geven wat er vanochtend tot op 1 april is gebeurd. Je zou willen dat het een grap was, maar dat is het niet. Weer 18 vluchtelingen verdronken. Naar Kos, godzijdank is Tommy Olsen van de IGN Boat Report weer in de lucht. Dus dat kunnen we allemaal lezen nu op Facebook en IGN Boat Report, ga naar de website. Er staat precies wat alleen al vanochtend is gebeurd.
Maar Facebook is wel onderdeel van de grenspolitie, hè? Pas op.
Dat weet ik, maar in Griekenland kan je als journalist onder Facebook niet werken, anders was ik al lang weg geweest. Sorry daarvoor. Dat stond ook bij, dat is nu 1 april, dus we zijn 3 maanden in 2026. En er zijn al 38 mensen verdronken sinds 1 januari. En dat is 60% meer dan vorig jaar. En dat komt omdat die pushbacks, die barbaarse, absoluut criminelen, want trouwens tegen iedere internationale en Europese wetgeving in, zoals we weten, die pushbacks van Griekenland zo succesvol zijn, dat er bijna geen vluchtelingen meer aankomen op de bekende aanspoeleilanden, zoals Lesbos, Kos, Samos, Leers, genoeg nog hoor, maar zoveel minder. En vluchtelingen gedwongen worden, ik zeg het nog een keer, van Libië naar Kreta over te steken. Een route die veel dodelijker en veel gevaarlijker is, dat weet Mark ook. waardoor bij dat kleine eilandje tussen Kreta en Libië, Gafdos heet dat, nu de meeste vluchtelingen verdrinken en daar aanspoelen op een brugstrand, dat ook helemaal vol ligt met kinderschoentjes en kleren en nou ja, wat er over is van de verdronken mensen. En aan de noordkust van Kreta zijn mensen steeds meer bang dat als ze daar leuk gaan zwemmen, gewoon tijdens hun winterzwemtochtje, een lijk tegenkomen. En dat is ook al een paar keer gebeurd. Dystopischer kan het allemaal niet, het wordt alleen maar erger.
Ja. Hey, maar Ingeborg, als je het goed vindt, ik wil nog even terug naar dat rapport, hè?
Ja, graag.
Daarvoor hebben we Mark speciaal
uitgenodigd. Ja, tuurlijk.
Dus, ik ga even een bommetje leggen als je het niet erg vindt. Want ik heb het onder de aandacht gebracht van AK. En dan weet ik niet zeker of hij dat zelf bedacht heeft of dat hij dat met AI heeft gedaan, maar... Ik lees even voor wat zijn commentaar is. Hè? Dat is gewoon voor Mark is dat toch even een challenge. Want zij zegt, Akkerman probeert, is het Akkerman of Akkermans?
Zonder S.
Ja, toch? Dat dacht ik ook. Want ik hoor steeds Akkermans. Dat is heel wat anders. Liefst dat wil ik maken. Akkerman probeert kritisch te zijn, maar schiet inhoudelijk en analytisch tekort. Waar had hij zijn wijsheid vandaan? Vraag hem waarom hij zwaar normatieve taal bezigt, Fort Europa, repressief, medegerichtig, zonder die claims consequent empirisch te onderbouwen. Het leest meer als activisme dan als onderzoek. Wow. Wat is daarop uw antwoord, meneer Akkerman?
Wat is mijn antwoord? Ik heb toevallig gisteren zelf door de AI gehaald van de... Wat is, daar kwam iets minder scherp hetzelfde uit. Maar zo is het ook bedoeld. Het is gewoon feitelijk dataonderzoek en ik sta voor alle feiten die daarin zitten en daarop gebaseerde analyses, maar het is natuurlijk wel normatief. Want ik kom wel vanuit een achtergrond. Het is geen academisch rapport.
Ja.
Nou, je doet er voor mee. Het ongelooflijke gelegen en vol met feiten en data in elkaar zitten.
Maar ik ga het even door, want AK is nog niet klaar. Waarom presenteert hij herhaaldelijk correlatie als causaliteit? Samenwerking met industrie of EU-programma's wordt automatisch gelijkgesteld aan steun voor mensenrechten schendingen. Wat is daarop uw antwoord, meneer Akkerman?
Dat is waar we net over hadden, van al dat onderzoek, dat draagt bij aan het repressief mensenrechten schendende beleid. En de industrie speelt daar net zo'n kwalijke rol in. Dat wil niet zeggen dat, waar we net ook al over hadden, dat dat het doel is van die onderzoekers, dat denk ik niet. Maar het is wel de consequentie van het werk waar ze mee bezig zijn.
Nee, maar het gaat niet over het doel, het gaat over de causaliteit. En je zegt... Volgens AK heb jij correlatie en causaliteit door elkaar gehaald.
Nou,
dat is een samenloop, maar dat is niet per se de bedoeling van de oorzaak.
Nee, dat denk ik niet. Het is zeker de bedoeling van dat beleid.
In ieder geval is het effect, kun je zeggen.
Ja. Ja. Hey, Mark, ken jij dat waanzinnige onderzoek van We Are Solomon? Dat is een heel belangrijk onafhankelijk journalistiek platform. Internationaal, maar vooral in Griekenland. En die hebben ook een onderzoek gedaan naar taalgebruik als het gaat om vluchtelingen en soorten vluchtelingen. Dat is van geloof ik 3 jaar geleden. Dat moet je, ik zal het doorsturen naar Bart, dan kan Bart doorsturen naar Mark. Ja. Maar dat ligt helemaal in dezelfde lijn. Dus het dehumaniseren van mensen, waar het om gaat. En ze bedenken de raarste termen. In de Europese Unie als het gaat om migratie, allerlei afkortingen voor minderjarige kinderen op de vlucht, categorieën vluchtelingen, wat eigenlijk detentiecentra zijn, dat zijn dan identificatie- en ontvangcentra, maar het zijn gewoon gigantische gesloten gevangenissen, enzovoort. Ik denk dat het interessant voor jou is om op te lezen.
Ja, dat wil ik ook lezen, maar ik vind altijd een goed voorbeeld dat mensen ongedocumenteerd worden genoemd. Hè? Terwijl, als er mensen zijn die echt dood worden gevangen met documenten, dan zijn het wel asielzoekers. Ja. Terwijl, dus het staat helemaal nergens.
Ja, ja.
Maar goed, even terug naar AK. Ik geef alleen even de conclusies, want hij heeft een heleboel punten gemaakt. Daar moet meneer Akkerman op reageren. Hij zegt, Akkerman is retorisch fel, maar methodologisch zwak. Zijn bordje is derhalve te ideologisch om als solide analyse te gelden.
Ja, dat is echt belachelijk. Ik weet niet wie het is. Wie is dit?
AK, ja, dat is een fenomeen. AK is... Vertel even apart, wie is AK?
Ja, AK is een van de mensen van dit programma. Die toevallig bijna nooit kwam op woensdag.
Dat doet hij fysio.
Wat is het?
AK is niet AK-47, hè?
Ja. Maar het is toch hetzelfde als AI, Artificial Intelligence?
AK is ouder dan AI.
Ah, oké. Okay. Dus bij AI hebben ze misschien ietsje afgezwakt. Inmiddels. Wat Mark ook zei.
Die van Mark was iets milder, geloof ik.
Ja.
Ja, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat de zin is van dit uur.
Nou ja, het is interessant, want het soort journalistiek dat ik bedrijf word voortdurend ook uitgescholden en niet serieus genomen, omdat ik geen journalist, maar activist zou zijn. Dat betekent gewoon dat je een verhaal vertelt wat ze niet willen horen. Doet Mark ook.
Ja, nee, maar goed, dat weten we nu. Maar nu is de volgende vraag, want dat is wat hebben we hier aan? Wat kunnen de luisteraars doen? En dan is mijn vraag aan Mark, want je hebt niet alleen de humanities, maar ook de exacte onderzoekers en de biometristen en zo onderzocht. Dat weet ik wel, want ik heb het gelezen. Dus stel nou, we gaan van de staat gaan naar die migrant die net ontsnapt is uit een militiegevangenis in Libië. En die toch denkt van, ik ga het proberen, ik stap in een bootje. Hij weet dat het risico groot is, maar ja, hij kan niet terug. Zou het mogelijk zijn om met een paar leuke studenten, of weet ik veel wat, doen in eerste desnoods AI in te zetten om die reis een beetje veiliger te maken. En dat ze die drones afklappen, of dat we weten waar die drones zitten, dat ze niet kapot worden. Ik noem maar wat. Zoals je vroeger, op een gegeven moment zijn migranten ook met een smartphone aan boord gegaan, zodat ze Tommy Olsen konden bellen. Weet je wel, dat was ook een innovatie. Ik bedoel, lopen de migranten niet ontzettend achter in hun ontwikkeling? Kunnen we daar niet een boost aan geven? Een soort ultra.
Maar dan heb je hackers nodig. Activistische hackers.
Ja, ja, weet je, dat is natuurlijk lastig, want die smartphones, dat is direct ook weer gebruikt om ze dan uit te trekken en uit te peilen.
Het is een oorlog, ja.
Ja, dus, ja, het is een soort, ja, je zou het een soort wapenwetloop kunnen noemen.
En weten jullie nog dat in de tijd de kritiek was, nou, die vluchtelingen zijn helemaal niet arm. En zo zullen we ons hebben allemaal een mobiele telefoon. Dat was het argument in 2015, weten jullie nog, toen ze allemaal aankwamen op Lesbos. Oh, schandalig, riepen allemaal Nederlanders. Die mensen hebben het helemaal niet zo slecht, want ze hebben allemaal een smartphone. Terwijl wij onmiddellijk wisten, zonder smartphone ben je verloren als vluchteling. Dat is net zo nodig tegenwoordig als schoenen aan hebben.
Ja, ja, daar moeten ze ook gered worden, want anders als die smartphone in het water komt, dan is die kapot.
Ja, de kustwacht pakt ze ook allemaal af. Daarom hebben ze zo weinig beelden van die pushbacks. En als we ze hebben, dan kwamen ze van de beelden van de vluchtelingen. Want de verplichte camera's op de door EU-geld uitgeruste Griekse kustwachtboten, die doen het nooit als er een grote ramp is waarbij heel veel vluchtelingen verdrinken, zoals Pilos in 2023.
Dus het eerste wat je doet als de kustwacht nadert, dan haal je de simkaart uit je smartphone, je steekt hem in je reet en dan mag je die smartphone in beslag nemen.
Ja, exactly. Dat is een heel goede raad. En pas op, want dan moet je geen geld in je reet hebben, want dat pult de kustwacht er nog uit.
Dat stiek niet. Oh wel,
ja. Daar heeft Wiesalon ook een heel groot onderzoek naar gedaan. In Griekenland heeft er een enorme berg telefoons afgepakt van vluchtelingen, bijna zo groot als ooit die berg op de zwemvesten op Lesbos. En er is enorm veel geld afgepakt. Echt, dat gaat in de miljoenen. En waar is dat geld gebleven? Daar is onderzoek naar gedaan.
Ja, ja. Ja, net zoals ik hoorde op nieuws net, dat de schaderegelaars in Groningen, die hebben echt voor miljoenen te veel schaderapporten gemaakt, zodat ze heel veel geld konden verdienen met fake onderzoeken. Dat is zoiets eigenlijk, toch?
Het is gewoon diefstal.
Ik wou
aan de orde stellen. Wat je van de week stuurde. Ook vluchtelingen, maar dan Israëli's die op een Grieks eiland zouden gaan wonen. Hoe zit dat?
Ja, ik heb daar al eerder met jullie over gehad. Toen ik op Lesbos was in januari voor... De laatste rechtszitting van de 8 jaar durende rechtszaak van de 24 van Lesbos. De criminalisering van hulpverleners en zeereddingswerkers. Toen ben ik gebleven 3 dagen, want op Lesbos zijn op 3 plekken halve bergen opgekocht door Israëli. Daar willen ze kibbutz maken. Ik wist toen al dat 3 jaar geleden een Israëlische minister, vergeef me, ik ben de naam kwijt, het Israëlische volk had opgeroepen om Cyprus en Griekenland op te komen kopen als tweede veilige haven uitwijkplekken. En waar Grieken dan moeten wonen of naartoe zouden moeten, dat dondert niet, een soort Nakba via onroerend goed. En dat gebeurt. En nu kwam er dus weer een persbericht daarover. En ja, er is op verschillende plekken in Griekenland enorm oorlog tussen de lokale bevolking en de zionistische landopkopers. En op Lesbos is die oorlog eigenlijk het heftigst. Dus daar komt het volgende artikel gaat daarover. Maar het is overal in Griekenland aan de hand. En Cyprus ook. Ook het centrum van Athene wordt helemaal opgekocht door Zionisten. En deze week stond in een Griekse krant een artikel dat een heel mooi groot gebouw, waar ik dagelijks als ik in Athene ben, langsloop. En dat was trouwens het gebouw waar de persconferenties voor de arbeidersvakbonden altijd werden gehouden. Dat is ook helemaal opgekocht door Zionisten. En daar wordt een hotel met een mol, zo'n winkelcentrum enzovoort van gemaakt. Zoals ze doen met alles wat ze opkopen in het centrum Athene. Zelf wonen ze aan de kust in de Vouli en Voula en Vouliagmeni en Glyfada. Dat is de chique kustregio van Athene. En het centrum van Athene kopen ze op om daar boutiquehotels en Airbnb's van te maken. Zodat het volstrekt Walt Disneyland wordt waar geen enkele Griek meer kan wonen. Ik zie het om me heen gebeuren, want ik woon daar. Het is echt verschrikkelijk. En we hebben iedere dag incidenten in Athene, want die Zionisten die lopen altijd in groepjes van 6 of 12. En overal waar posters hangen van Free Palestine, Stop the Genocide, die scheuren ze er dan vanaf. En dan komen Grieken daar tegen opstand. En dan komt de politie, die er ook op komt van Mitsotakis. En die staan altijd aan de kant van de Zionisten.
Ja, de Maccabiërs wel, maar dan op grotere schaal.
Ja, maar we hebben dus incidenten in het vliegveld, in supermarkten, bij apothekers. Want die mensen gedragen zich zo raar, ze schreeuwen. Ze willen niet in de rij staan, ze behandelen de Griekse verkopers als shit. Taxichauffeurs klagen. Ik ken een heleboel Griekse taxichauffeurs die zeggen: ik neem nooit meer een Israëli in mijn auto, enzovoort, enzovoort.
Zo. Maar ja, je doet niet mee aan het wereldkampioenschap voetbal.
Ja, de regering staat daar anders in.
Ja. Maar dan even terug naar Mark, als je het goed vindt, ja. Ingeborg, want die heeft er niet zoveel tijd meer. Ik wou eigenlijk nog even een mooi citaat uit jouw rapport naar voren halen. Eigenlijk is het een nood van een nood, maar dat geeft niet. En ik zal het eerst in het Engels doen en ik heb het met AI ook vertaald, want het is best moeilijk. Ik ga het proberen. Dus dat is eigenlijk uit de inleiding en dat gaat dan terug naar Nicolas de Genova, weet je wel, die zei van ja, borders, dat is oorlog. En dan zegt hij, the current authoritarian project does not require a veritable fascist. Dat is een mooi beeld. Moment. Ik moet even de deur open. Praat even door in je borst, sorry.
Ja, maar je wilde een citaat noemen. Dus ik kan daar niet zomaar even een ander onderwerp tussendoor gooien. Ik heb nog wel een onderwerp, namelijk dat grote rechtszaak over de treinramp van Tempi vandaag op 1 april is begonnen. Daar wil ik het zo over hebben.
Ja, ik ben er weer.
Oké.
Ja, zal het even proberen, weet je. So going back to Nicholas de Genova. The current authoritarian project does not require a veritable fascist social movement involving mass mobilization of extra state violence. It only requires complicity, complacency and resignation in the face of the routine and intrinsic despotism and brutality of immigration enforcement. Heb je dat?
Nou, nu graag de vertaling.
Ja, nu kom ik door. Het heeft de mentaliteit van de grensoorlog tegen migranten als vermeende externe of buitenlandse bedreigingen cruciaal is voor het bevorderen van een veel ambitieuzer project van alomvattend autoritarisme. Dat nu, hoe lukraak ook, iets tot stand brengt dat lijkt op een politiestaat die een soort gerichte burgeroorlog voert tegen iedereen die als interne vijand kan worden beschouwd. Hè? De illegaal.
Ja. Nou ja, en de mensen die illegaal helpen.
Ik ben al lang niet klaar, joh. Het is de despotische macht die inherent is aan de politiële autoriteiten van het grens- en immigratieregime, die het schabloon levert voor het als het ware naar binnen migreren van dergelijke autoritaire neigingen naar het centrum van een maatschappelijk leven, waardoor alle zelfingenomenheid, zelfgenoegzaamheid en medeplichtigheid van het burgerschap worden blootgelegd als de hegemonische modaliteit van onze moderne onderwerping aan de staatsmacht. En daarmee de ware vorm van onze onvrijheid. Door het vermeende binnen en buiten van de vermeende natie ononderscheidbaar en onbeslisbaar te maken, en door gericht maar in toenemende mate willekeurig geweld tegen de burgerij toe te staan, door middel van het soort geweld dat gewoonlijk is voorbehouden aan degenen die zijn aangemerkt als buitenlandse vijand, kan elke schanddaad of gruweldaad die tegen niet-burgers kan worden gepleegd, potentieel worden hergebruikt voor de behandeling van burgers. En ja, dit is het verhaal van de soep uitdelende humanitaire burger die wordt vervolgd omdat hij medeplichtig is aan de misdrijf, namelijk het verblijf wat niet legaal wordt geacht. En dus dat is in feite wat hier wordt geïllustreerd met een lange citaat.
Ja, met andere woorden, kijk uit wat ze tegen vluchtelingen doen, kunnen ze zo meteen ook tegen jou doen.
Laatste zin. Zo maakt het autoritaire project van de burgeroorlog door de humanistische uitdrukking van de gangbare slogan voor immigrantenrechten die protesteert. Geen mens is illegaal, maakt het belachelijk. Ons, en wij worden geconfronteerd met de vrede waarheid dat we ongeacht ons burgerschap in ieder geval allemaal potentieel illegaal zijn.
Ja.
Mm-hmm. Vandaar dat deze uitzending begon met de mededeling dat wij nog legaal zijn. Maar het is een glijdende schaal. Ja. En de grens bestaat niet.
Nou,
de repressie kent geen grenzen. Dat is het paradox.
Ja. Amen.
De grens is overal. Ja.
Maar hij kan dus ook overal overschreden worden. Dat is weer een ander probleem.
Ja.
Nou ja, binnen de EU is het beste voorbeeld daarvan nu Griekenland. Dat beleid dat bedoeld was tegen ongedocumenteerde illegale nu ook wordt toegepast compleet met misbruik van strafrecht, die criminalisering, tegen Griekse burgers, journalisten, vreemdelingen, advocaten, NGO's, vluchtelingen, aid workers, noem maar op.
Griekenland
is een borderland.
Ja, Griekenland is een borderland. Ik zie Krulli is aangekomen.
Krulli, je bent er.
Of wil Ingeborg nog vlug iets zeggen voordat we Krul het woord geven?
Heel graag. Oké, jullie weten allemaal van de treinramp in 2023, 28 februari. Jullie weten ook dat we alle politieke verantwoordelijke parlementaire immuniteit genieten, dus die kunnen niet eens aangeklaagd worden. Het heeft eindeloos geduurd, namelijk 3 jaar, het is nu 2026. Er zijn 36 aangeklaagden en het proces is vandaag op 1 april. Je zou zeggen, het is een grap begonnen. 1 van de 36 is komen opdagen maar. Charles de Hoetsi, de vader van een van de slachtoffers, een zoon, een jonge student, heeft haar verloren in de is levend verbrand tijdens die treinramp. Had een aanvaring met de politie en werd vanochtend uit de rechtszaal verwijderd. Een paar minuten geleden is hij in een rolstoel naar buiten gebracht en is hij met een ambulance weggevoerd. De nabestaanden moeten het proces volgen in een aparte zaal via een televisiescherm zonder geluid. De rechtszaal heeft geen verluchting, geen brandveiligheid en geen nooduitgang. Maar de overheid, dus zou naar verluid ongeveer 1,5 miljoen euro hebben uitgegeven om de zaal in orde te brengen. Maar die heeft dus het scherm zonder geluid, dus hoe kunnen ze het proces volgen? En er is geen nooduitgang en geen luchtverversing. Nou, dat wou ik even melden. Wordt vervolgd.
Dank u, dank u.
Mir Sotis Scorpio is mijn eerste gedicht, wat ik heb geschreven 3 jaar geleden. Mir Sotis Scorpio, een vrouw ontspannen na de yoga met haar fiets aan de hand, zonnebril, passen van Dior. De hemel is een strak blauwe spiegel, dood. Ze gaat rijden door het mos. Ik zie het ruisen van de bladeren op een hallucinogene manier flikkeren. De silhouetten in de wind zijn prachtig als reusachtige bonsaibomen. Langzaam verdwijnt ze. Kanker. Een hardloper langs me met zijn chagrijn gesmolten dat hij moet afvallen van zichzelf. Vast een doodloper. Dood. Aan de bosrand hoor ik de zware beats van een Elektra-festival. Zoveel plezier, ecstasy, muziek, bier en een magistrale stralende zon. Kanker. Dan hoor ik, vergeet me niet, meer zotus, vergeet me niet. Met haar blauwe bloemvorm roept ze me aan en geeft me kracht. Ik pluk een bloemke, kijk naar de hemel. Het expansel dat overal getuige van is en lach. Tot zover het gedicht en dan nog even een nawoord. In de middeleeuwen waren eens een ridder en zijn geliefde langs de rivier aan het wandelen. Bij het plukken van een bosje bloemen viel hij door de zwaarte van zijn harnas in het water. Terwijl hij verdronk, gooide hij het bosje bloemen naar zijn geliefde. En riep, vergeet me niet. Dus daar komt het naam voor het plantje vergeet me niet vandaan. En ik had het ook magisch gedicht omdat ik in de jeugd woonde in de vergeet me niet straat. Nummer 13C in het Vierhoek. Dus dit komt onder andere in een boekje. Zaad onder het ijs. En dat komt over een maand komt het ongeveer uit.
Wat een mooi.
Ja, dankjewel. Dus, en een update over mijn situatie. Van, ik heb nog steeds experimentele medicatie. Ik heb vijf, 3 dagen heb ik een scan gehad met bloedonderzoek. Ik vrees het in het ergste, maar het lijkt dus dat de medicatie aanslaat. Dus dat de tumor zeg maar, stabiel is. Dus het blijft doorgaan met het slikken van de experimentele medicatie. Dus de experimentele medicatie werkt. Maar zou je dan denken van ja, dan gaat het goed met je. Maar ja, het is een beetje een rare situatie, want dit is het laatste wat ze hebben. Dus je zit de hele tijd zit je eigenlijk als je kanker hebt in gegeven tijd. Dus ik heb nu weer wat tijd bij gekocht. En nu is het afwachten hoe lang het stabiel blijft. Want dat weet je ook niet. Dus dat is een beetje de update over mijn ziekte, over het gif die je geïnteresseerd hebt. En hoe gaat het met jullie?
Ja, nou, met mij goed. Hans?
Ja, prima, ja.
Ja, ik was vorige week was het wel in het ziekenhuis, dus ik kon nog niet komen met de radio. Maar ik ga weer een beetje proberen te schrijven, want ja, als mijn boekje uitkomt, kan er natuurlijk een tweede willen komen en dan kan ik weer extra foutjes doen en zetten.
Ja, spannend.
Ja. Yeah. Dus dat is wel.
Oké.
Okay.
Ja, dankjewel.
En veel plezier met je programma. Had je nog vragen of niet?
Ja, we moeten de agenda nog even doorheen jassen.
Oké.
Verder ging het natuurlijk over dat rapport. Over de
grenslab
van Europa.
Oké. Er is zoveel nieuws dat ik soms wel wat mis. Dus soms denk ik dat ik wat selectiever onder moet gaan met de nieuws dat ik lees. Dan kom ik zelf binnen en krijg.
Nou, maar weet je, dit is niet erg. Want het meeste nieuws is toch een herhaling van oud nieuws.
Ja, maar ik bedoel, je hebt zoveel bronnen. Hè? Je hebt tegenwoordig die televisie, de radio, de Twitter, alle weblogs, de krant.
Goed zo.
En dan komt er ook nog eens alle media die je gebruikt om muziek te luisteren, om films te kijken, de koptelefoon erbij. Het is gewoon heel veel.
Het is gewoon ruis.
Het is, ja, dat zeg ik. Ja. Dus er zitten wel goede dingen bij, maar het is moeilijk om dat te filteren, voor mij, vind ik.
Ja, dat heb ik nou met dat vogeltje voor jou. Dat vind ik ook moeilijk om uit te filteren. Maar ja, dat heeft niet meer wat.
Ja. Het is een oefening in concentratie.
Nou, misschien kan je de microfoon wat dichter bij het vogeltje hangen. Of andersom.
ja. Ik zou volgende keer even in mijn slaapkamer doen. Want ik hoor natuurlijk zelf niet wat jullie horen. Ja, ik hoor wel die vogel op, maar ik ben het gewend, zeg maar. Ik heb hier wel mensen die hier zitten, die trekken die vogels echt niet. Die zeggen echt, kunnen we even naar buiten gaan. Want het gaat heel erg zo doen.
Weet je ook wat ze zegt?
Nee, het is meer een soort van... En door middel van de klanken geven ze meer hun stemming aan. Dus zoals nu zijn ze best wel in een vrolijke bui, maar soms zijn ze echt ruzie aan het maken. Of ze zijn agressief, dat hoor je ook. Dus ik denk dat het dat meer is. Ik denk niet dat ze echt in woorden praten, maar meer in stemmingen.
Hoeveel valken zijn er? Twee of wat?
Met z'n drieën en dan twee valkpakieten.
Oh jee. Ja. Dus, en die heb je de hele tijd aanstaan.
Ja, die staan, maar ze slapen ook wel hoor. Dus overdag. Het is meer deze tijd. Heel vroeg in de ochtend. En 's avonds rond 6 uur. En tussendoor slapen ze. En 's nachts zijn ze helemaal stil. Ik weet niet of je wel eens in een bos bent geweest. Maar dan, een bos is helemaal stil 's nachts. Dus je hoort echt helemaal niks dan.
Zodra jij je microfoon openzet, slaan ze aan voor de radio. Dat is eigenlijk, ja. Het zijn gewoon DJ's.
Ja, maar het is ook omdat ze het gezellig vinden en dan willen ze meepraten, meebabbelen.
Ja, natuurlijk.
Ja, in ieder geval.
We vinden dit leuk. We vinden dit goed. We liggen naar het dak. Ja.
Dat heb ik ook als ik hier met gezelschap sta, dan gaan ze nog harder praten eigenlijk. Omdat ze het gezellig vinden. Ja, maar ze weten niet dat jullie het, hoe zeggen ze dat, irritant vinden. Dit inzicht hebben ze niet op een of andere manier.
Nee, beleefdheid is niet voor dieren. Nee.
Maar vogels zijn wel heel slim. Ze schijnen intellect te hebben van een kind van 2 jaar. Dus vogels zijn hele, parkieten zijn hele slimme beestjes.
Ja, vooral kraaien.
Kraaien ook, ja. Ja, kraaien die staan er ook onbekend in.
Maar kraaien zijn zo intelligent dat ze ook dom kunnen zijn.
Ja, maar er zijn ook, als kind weet ik wel, was er een sprookje over een kraai en die steelde juwelen bij mensen. Want ze houden van glinsterende dingen. Dus, en in films komen kraaien ook vaak voor, als een soort van archetype van de dood. Ja.
En die mensen die lijken dragen, heten ook kraaien.
Ja, en je had in Amsterdam had je een jongen, ik weet niet of die heet, nog leeft. Die heet Kleine Kraai.
Kleine Kraai, ja, ik ken hem. Ik heb hem nog ontmoet vorig jaar.
Hé, lieve mensen, mag ik even breaking news?
Even breaking news en dan gaan we daar verder doen. Vlug, Ingeborg, breaking.
Ja, snel. All Israeli defense deals with France have been terminated.
Hey,
en dat komt, hoera! Omdat Parijs, net als Spanje... luchtruim geen toestemming heeft gegeven aan Israël. Dus het begint, jongens, ja, het begint. Ja. Dit wou ik even noemen.
Hey, dankjewel. Wat dan eindigen op een vrolijke noot.
Yes.
Hey, okay. Laat even heel vlug die agenda doorheen rossen. Nu het nog kan.
Mag ik even iets?
Het gaat over Radio Teranga.
Ja.
Er is een slechte connectie ontsprongen. Dus ik denk dat de uitzending alweer niet doorgaat deze keer.
Ja, luister even om 3 uur dan, of we er zijn. En zo niet, dan is er een andere topradio, maar ingeblikt.
Ja, en misschien zelfs dat ze Teranga terugplooien in PSJM, maar dat is nog in ontwikkeling.
In ontwikkeling, Ja, we houden luisteraar op de, jouw luisteraars strak op de hoogte.
Fijn zo, dank.
Heel veel succes.
Agenda.
Oh jeetje, agenda.
Vandaag, vanaf vandaag tot volgende week. Pleintheater Amsterdam. Queering Puppets Festival. QPF, niet weer die tune.
ook vanavond is dat ja, Queering Puppets Festival is bijzonder geestig, geinig, serieus, goed festival met puppettheater wat gaat over queer en trans en noem maar op.
Ja.
Vanavond ook in Helikopter. Dat is op de Helikopterstraat in Amsterdam-Noord. Okay. En Fulfillment Music Center avond met, met heel veel noise. Met Nevo, Rizo Corp, Kami 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 en Screenage DJ.
Dus Kami Kam Kami. Hoe dan ook.
Kami Kam, ja, die was afgelopen zondag ook te horen op Radio Pottenboef vanuit Zaandam bij de Soto Pre-Party.
Kijk. Donderdag 2 april, 1800 uur. Sit in, rise up against Dutch complicity met Israël.
Ja, met een mars langs...
Gold companies responsible.
Mars langs allerlei bedrijven die...
6 uur 's avonds.
Supporten.
Donderdagavond, 6 uur 's avonds. Utrecht.
Ook donderdag, ook Utrecht, is er een
Violent avond. Electronics, noise, drone metal.
In de AQ.
AQ, 2 april.
Om 8 uur met Plague of Lighthouse Keepers, Eneona en nog meer. En
Maggie, Short Story Mark, Hidden Silence.
Violin Electronics, Noise, Drone, Metal.
Ja, toppie. Ook donderdag. Ook, Takland. Lukraak onderbroken inconsistenties at Takland. Wat zou dat zijn?
Ja, nou wat zou dat zijn? Ja, klik erop en je zult het uitvinden. Dus check de agenda. Ook donderdag is er in de kerk, in de Willem de Zwijgenkerk, is er een avond van de Okkie on Tour.
Okay.
Met Mohammed Montava Heydaran. Ja, nou ja, ik kan
Iran.
Dat niet zo goed uitspreken, maar die komt uit Iran. En dat wordt echt een hele mooie muziek. En
ook van het Pontron. Portron uit Frankrijk is daar ook. Mohammed Mostafa Heydarian.
Mocht je niet kunnen op donderdag, dan kun je ook 2 dagen later kun je naar Groningen, naar het kerkje van Ostrum. Want daar speelt het dan nog een keer.
Oké, dus een vrijmibo voor het Amerikaans consulaat met lawaai. 1700 uur, 3 april, Goede Vrijdag. Oh, dan heeft niemand gewerkt, toch? Goede Vrijdag. Mensen hebben dan... Goed, stop Trump and his oil war.
Ik ben bang dat ik daar niet bij ben, want ik moet gewoon werken volgens mij.
Dus, ja, ik moet ook gewoon werken.
Ja.
Ja.
Maar wie weet, misschien haal ik het wel.
Precies, dat zou mooi zijn. In Grond, ook vrijdag, 2000 uur, Orb Weaver, Giuseppe Doronzo.
Huh? Ja, het gaat weer om vrije muziek.
Vrije muziek.
4 april daartegen is een hele belangrijke dag. Dat is de dag waarop ooit die fucking NAVO is opgericht.
77 years are enough.
Een anti-imperialist front
People's Resistance will be victorious.
Roept op tot een internationale dag van actie tegen
NATO. Let us unite,
NATO.
Fight and win against imperialism. Smash NATO. Close all US NATO bases.
Ja, nou, in de golfregio zijn ze daar al aardig mee
mooie,
begonnen.
Een mooie kunst zeggen. Joh, dat heel kleine anti-imperialist front. Die hebben kleine rondjes met... Ja, dat is echt sociaal realisme.
Ja, anti-imperialist fronthouse in de gaten. Het is een vrij nieuwe club. En die gaan, daar gaan we dan wel meer van horen. En voelen misschien wel.
Ja. Zondag 5 april, 1500 uur. Matti Passi in Okkie.
Ja, want het is Pasen. En,
Easter matinee. Oh god, wordt weer Pasen.
Ja, het is nu al voor de derde keer.
Vergeet die dingen altijd.
Koen Kaptein en Nora Mulder en nog veel meer andere...
Ja, Akim Loijs en Koffertje, Seppe Ronzo, Wilmer de Jode.
Doen. En nou ja, dat is een matinee met een zeer gevarieerd programma met heel veel installaties, improvisatie en...
Ach, Ingeborg heeft nog even een ingekomen agenda.